Iedereen die in boeddhistische literatuur rondneust, komt vroeger of later de termen Mahayana en Hinayana tegen. Als je ze nooit bent tegengekomen, dan praat ik misschien over iets wat helemaal je probleem niet is. Maar wat ik wil vertellen is dat de term Hinayana een buitengewoon verwerpelijk begrip is. Zo. Het boeddhisme kun je in grote trekken verdelen in Theravada en Mahayana. Theravada, dat is een school die je moet plaatsen geografisch in het zuidoosten van Azië. In Sri Lanka, Burma, Thailand, Laos en Cambodja. Dat is de school die Vipassana als meditatievorm heeft, hè, die ook in Nederland wel bekend is. En het wordt wel genoemd de school van de oude, in de zin dat ze heel letterlijk de aanwijzingen van de Boeddha volgen en daar verder niks nieuws bij verzonnen hebben. Mahayana, geografisch, ligt meer in het noordoosten van Azië. En dat moet je zien in Tibet, China, Japan, Korea en Vietnam. En in tegenstelling tot Theravada. Theravada is één enkele school, maar Mahayana bestaat uit een grote hoeveelheid scholen, waarvan in Nederland de bekendste zijn de Tibetaanse richtingen en Zen. Maar er zijn er nog veel meer, onder andere het zuivere landboeddhisme, die altijd in Japan meer aanhangers heeft gehad dan Zen overigens. Die verdeling in Theravada en Mahayana gaat terug op een heel oude vraag, oud in de zin van al in de tijd van de Boeddha. En die vraag die hing samen met de levensvorm die de Boeddha gekozen heeft. Hij leefde als bedelmonnik. Hè. Hij, een keer per dag ging hij met een nap langs de huizen, bedelde, kreeg voedsel daarvoor. En dat was niet een levensvorm die hij gekozen had. Die hij ontwikkeld had, die bestond al. Er waren al vele eeuwen mensen die zo leefden. En dat was een soort ruilhandel, zou je oneerbiedig kunnen zeggen. De een geeft voedsel aan mensen die het spirituele leven in stand houden. En in ruil daarvoor kregen ze verdiensten. En die verdiensten die werkten weer gunstig voor ze door enzovoort. Dat is een vorm die bestond al. En de Boeddha heeft dat zo tot een orde gemaakt. Maar na verloop van tijd kwamen er steeds meer boeddhisten die niet in die orde leefden. Dus die ook niet leefden als bedelmonniken. Maar gewoon, die hadden een huis, een vrouw, een kind, een beroep en zo. En hoe meer van die leken er kwamen, hoe meer spanning daar kwam. Niet zozeer spanning in de zin van ruzie, maar spanning in de vraag, hoe kun je nou het boeddhisme het beste beoefenen? Door je terug te trekken in een dergelijke orde en als bedelmonnik of bedelnon te leven? Of kun je beter gewoon in de maatschappij leven? En de argumenten daarvan, die zijn zo ongeveer, ik vat ze zonder twijfel te simpel samen, maar het komt hierop neer. Als je je terugtrekt in een klooster, dan kun je de hele tijd oefenen aan de oefening. En kun je er dus ook dieper in doordringen. En het argument om in de wereld te blijven is, je komt met veel meer dingen in aanraking. Je leeft niet als een kastplantje in een beschermde omgeving, maar je wordt voortdurend beïnvloed, hè, door de thema's die leven in de samenleving. En dat maakt je weerbaarder, omdat je meer tegen de moeilijkheden in moet leven. Als je die argumenten goed naast elkaar legt, dan zie je verschillende dingen. In de eerste plaats, dit is een vraag die in feite precies aan ons ook gesteld kan worden. Hè? Niet dat ik geloof dat een van jullie dat serieus overweegt. Maar het kan, hè? Je kunt ertoe besluiten je roep op te geven en in de Noorderpoort te gaan werken. Het is een keuze die er nog altijd ligt. Maar in de tweede plaats, die twee argumenten, als je dat goed bekijkt, de een die kan al zijn tijd eraan besteden, de ander die heeft meer tijd om dat te leven in de wereld en dus meer invloed te hebben. Die twee die weerleggen elkaar niet. Ze laten alleen zien dat elk van beiden als het ware iets eenzijdigs heeft. En een kant heeft die de ander mist. Of de sterke kant van die en de zwakke kant van die, dat is precies andersom dan bij de ander. En je ziet, op zichzelf is er niet zoveel reden om op grond van een dergelijke vraag, hoe serieus die ook is, het boeddhisme te verdelen, maar het is mij maar gebeurd. Die vraag overigens is de Boeddha ook voorgelegd. En hij heeft nooit gezegd dat het een beter is dan het ander. Wel vond hij, je hebt bij, in die bedelorde heb je meer gelegenheid om te oefenen en dat is voordelig. Ja, dat is zo. Dat weerlegt het andere standpunt niet. Maar dat was niet zo dringend in die tijd, hè? Dat is pas later gekomen. En later, de mensen die zich afzetten tegen die opvatting van de ouderen, hè, dat je terugtrekken in een klooster en dat eigenlijk wel een verdienstelijk vorm van leven vinden, die zetten daartegenover een andere gedachte en die zeggen, kijk eens, wat jullie doen, dat is in de eerste plaats je in een veilige omgeving terugtrekken. In de tweede plaats, je houdt je bezig met een soort psychologische oefening waarin je voortdurend jezelf verbetert. En het heeft niet een grote uitwerking op de rest van de maatschappij. En bovendien, het lijkt alsof niet alle mensen ooit verlicht zullen worden. Alsof dat afhankelijk is van in een klooster zitten. Deze argumenten die hebben zo geleefd. En die argumenten, als je het gewoon bekijkt, tenminste als ik dat zo bekijk, dan zijn ze niet terecht. Want in de eerste plaats heeft de Therevader nooit gezegd, alleen de geordineerden zullen kunnen verlichting bereiken. Dat is helemaal niet zo, dat is nooit gezegd. In de tweede plaats, dat de geordineerden binnen de Therevader geen sociale functie zouden hebben, is ook niet waar. Met andere woorden, die hele argumentatie van het Mahayana maakt op mij de indruk dat je, en dat is een bekende strategie, je hebt een tegenstander, je maakt een karikatuur van en vervolgens ga je de karikatuur bestrijden. Zo. Dat, vele mensen zullen het hier niet mee eens zijn, maar dat interesseert mij niet. Ik vind dan ook, oh ja, toen hebben ze de term uitgedacht, ze hebben zichzelf Mahayana genoemd, het grote voertuig, en daar een ideologie aan verbonden, wij willen alle mensen redden. En kijk eens, zij, dat is het kleine voertuig, Hinayana, die willen alleen zichzelf redden. En het had altijd ondertoon, en dus zijn wij beter. Het is een vorm van arrogantie, dat vind ik. En Hinayana is ronduit een scheldwoord. Dat is alleen al een reden om het nooit te gebruiken. Trouwens, er is een tijd geleden in een boeddhistische bijeenkomst, waarvan ik de details weer vergeten ben, ook voorgesteld en aangenomen om de term Hinayana nooit op de Theravada toe te passen. En ik kan iedereen hier verzoeken dat ook nooit te doen, voor zover je ooit in de verleiding bent geweest trouwens. Maar het is niet zo, kijk, ik zeg die vraag, hoe moet je oefenen en in welke levensvorm, dat is en blijft een vraag voor iedereen. En dat geldt evenzo voor de vraag, jezelf redden of alle mensen redden. Maar ik zal je het volgende verhaal vertellen. Dat gaat over een Koreaanse zenmeester, die heette Sung San, die is ongeveer 15 jaar geleden overleden. En heeft heel veel in het oosten van de Verenigde Staten gewerkt. Een heel invloedrijk iemand. En die was op zeker ogenblik een groep studenten aan het onderwijzen. En hij deed heel veel met dialoog met afzonderlijke mensen zo uit zijn groep. En op zeker ogenblik was hij in gesprek met een vrouw. En ik ben het begin vergeten en ik kon het ook zo gauw niet terugvinden. Maar in ieder geval, hij vroeg aan die vrouw, wat is dat wat je het liefste zou willen in je leven? En ze zei, het liefste dat ik zou willen is verlicht worden. Oh, zei Sung Sang. En als dat gebeurd is, wat ga je er dan mee doen? De vrouw was perplex, daar had ze nog nooit over nagedacht. En hij zei, dit is wat je het liefste wilt in je leven. En je weet niet wat je ermee gaat doen. En daar zie je, die vrouw keek niet verder dan haar eigen redding. Met andere woorden, ik vind dat als je hinayana gebruikt, wat je beter dus niet kan doen, maar goed, dan moet je dat niet op een school toepassen, maar op de innerlijke houding van sommige beoefenaren, die komen overal voor. Dat is helemaal niet de verdeling dat het in de ene groep wel is en de andere groep niet. Dat is gewoon niet zo. Dat is in strijd met de feiten. Maar dat wil niet zeggen dat iemand die, zoals die vrouw dan, dat dat iets is om je op neer te kijken. Je moet dat heel anders zien volgens mij. Ik weet niet waarom alle mensen zijn jullie, waarom jullie allemaal begonnen zijn aan Zen. Maar een heel gebruikelijke drijfveer dat is, ik ben zo vreselijk onrustig, druk in mijn hoofd en ik wil wat meer rust, wil wat meer tot mezelf komen enzovoort. Dat is een heel gebruikelijke drijfveer. Als je daar goed naar kijkt, in het licht van wat ik net verteld heb, dat is, mensen willen iets kwijtraken, onrust. En ze willen iets krijgen, meer vrede enzovoort. Met andere woorden, op dat ogenblik ben je ook inderdaad niet anders bezig dan met de redding van jezelf. Maar dat is nog, je hebt er nog niet de vinger achter. Je krijgt de vinger er pas achter als je na enige tijd ontdekt waar die onvrede, waar je last van hebt, waar die vandaan komt. Die maak je zelf. Ja, dat heb ik vele malen verteld. Er zijn gebeurtenissen die overkomen je, die zijn aangenaam en onaangenaam, kun je er niks aan doen, maar je reageert met begeerte en afkeer. En door zo te reageren, creëer je je eigen problemen. En de oplossing daarvan, die is makkelijk te begrijpen en moeilijk toe te passen, maar dat doet er nu even niet toe. Dat is, zet begeerte en afkeer niet klakkeloos in daden om. Je kunt die drang wel voelen, maar als je ziet dat je er alleen maar ellendig van wordt, doe er gewoon niks mee. Leren niks doen, dat wil zeggen, niet begeerte en afkeer klakkeloos in daden omzetten. Dat is een van de dingen die je leert. En dat wil zeggen, dan begrijp je hoe het werkt, jezelf redden. Maar wat je ook begrijpt, als je werkelijk doorhebt dat alle mensen soortgelijk in elkaar zitten, dat is ook iets, soms moet je er echt achter komen. Sommige mensen die doorzien dat vanzelf. Hè. Dan zie je dat, je gaat met mensen om en die reageren en zo, maar de manier waarop ze reageren is precies hetzelfde. Hun overkomen sommige dingen, aangenaam of onaangenaam, ze reageren met begeerte en afkeer, dat zetten ze in daden om en dat is wat mij overkomt. Wat moet ik dan doen? Net zoals bij mezelf, begeerte en afkeer niet klakkeloos in daden omzetten. Dus zijn of haar begeerte en afkeer ook niet klakkeloos in daden omzetten. Het is helemaal niet zo verschillend. Het is een andere kijk. Je moet je perspectief groter maken dan alleen jezelf. Je moet zien dat wanneer je in contact bent met iemand, dat die iemand precies zoiets is als hijzelf. Alleen ook anders, hè? Ook onvoorspelbaar, maar ja, er is niks aan te doen. En daar zie je dat, dat is een soort ontwikkelingsgang. Of iedereen die zo doormaakt, daar geloof ik natuurlijk niks van, want mensen zijn heel verschillend. Maar ik zet die zomaar uiteen. Aanvankelijk heb je een drijfveer, oh daar wil ik van af, in plaats daarvan wil ik iets anders. Volgende stap, je ontdekt dat je heel veel van die onvrede zelf veroorzaakt. En daar kun je wat aan doen door er gewoon niet op te reageren. En dan zie je dat je dat met andere mensen precies zo kan doen. En daar zie je dat jezelf redden, alleen jezelf redden of alle wezens redden, daar moet je geen of-of denken op toepassen. Of-of denken, dat is altijd zo tegenstellingen maken. Hè? Nee, je ziet jezelf redden en andere mensen redden, dat gaat op dezelfde manier, gaat in ene moeite door. Als je niet reageert op de geconditioneerde gedragingen van andere mensen, je bespaart jezelf onvrede en je bespaart die persoon onvrede. Hè? Omdat als hij geen weerstand krijgt, dan houden zijn reacties ook vroeger of later op, toch?
Ja.
Gaat niet altijd goed, dat is wat anders. Maar je ziet, waar ik het over wil hebben, is dat daar moet je geen of denken op toepassen. Terwijl al die verhalen die, wij gaan alle wezens redden, zij redden alleen maar zichzelf. Alsof dat of denken is. Het klopt niet met de feiten en het is arrogant. Terwijl mijn eerste zendleraar, die heeft al die dingen allemaal zo zitten vertellen. Ik weet niet hoe ik er toen over dacht, maar ik ben het hoe langer hoe minder gaan geloven en dat vertel ik dus nu. Dus de term Hinayana in de eerste plaats, het is een scheldwoord. Dat is al een reden om het niet te gebruiken. In de tweede plaats, het wordt gedaan alsof dat een aanduiding van een school is. Maar dat is niet zo, het is een aanduiding van bepaalde personen en die komen in elke school voor. In de derde plaats, heel vaak is het een bepaald stadium dat iemand doormaakt. Is dat stadium iets waar je op neer moet kijken? Dat vind ik net zoiets als kinderen. Kinderen, dat zijn onvolgroeide volwassenen. Geloof je dat? Dat is toch helemaal niet zo? Kinderen, dat is een eigen wereld. Ik denk dat een van de beste werelden waar mensen op terugkijken, dat is de tijd van de basisschool. Zo tussen 6 en 11. Dat is een van de meest stabiele en gelukkige perioden van hun leven. Tenzij natuurlijk de huiselijke omstandigheden dat niet toestaan. Dat is wat anders. Maar kinderen, dat is een eigen iets. En dat geldt net zoals met zen beginnen. Natuurlijk, er is veel meer. Maar dat wil niet zeggen dat deze situatie minder waardig is. Waarom zou je het dan maar vergelijken? Niks ervan. Zo. Wat vind je ervan, Rick?
Je was spijtstellig vanavond.
Oké, ik zal volgende week wat twijfelachtiger zijn.